Goedemorgen gemeente, gasten en andere belangstellenden. Hartelijk welkom in deze eredienst waarin dominee Trampen zal volgaan. De kerkenraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag, 13 maart, de derde leiderszondag, hoopt in de morgendienst dominee Trampen voor te gaan en in de avonddienst proponent van Steenselen uit Sint-Antoniepolder. Aanstaande woensdag 9 maart is het biddag voor gewas en arbeid. Zowel in de morgendienst als in de avonddienst hoopt onze eigen predikant dominee Trampen voor te gaan. In de kerkbode staat per abuis dat de avonddienst om 18:30 begint. Dit moet uiteraard 19:30 zijn. De eerste collecte van de diaconie zal in dit verband met de oorlog in de Oekraïne deze biddag voor noodhulp zijn. De opbrengst gaat naar de Stichting Hulp Oost-Europa. Zij verlenen via plaatselijke kerken en christelijke organisaties opvang en hulp aan vluchtelingen in de buurlanden van de Oekraïne. Meer info hierover kunt u lezen in de kerkbode die deze week verschijnt. Omdat we woensdag afzonderen voor de middag, is er deze week geen catechisatie. Volgende week maandag hopen we elkaar wel weer te ontmoeten. Omdat de catechisatie als gevolg van corona enkele keren niet kon doorgaan, willen we nog enkele maandagavonden aan dit seizoen toevoegen. Vanavond na de dienst is er weer JV in de oude school. Donderdagavond is er om 8:00 weer Emmauskring. Voor alle genoemde daders geldt uiteraard DV. De inzameling van de gaven voor vandaag, de eerste collecte is voor de diaconie, de baten van het HJW. De tweede en de derde collecte zijn voor de kerk. Voorbeden en dankzegging. We willen de voorbeden gedenken aan de oorlogssituatie in de Oekraïne. Verder denken we aan de zieken van de gemeente, in het bijzonder aan de heer Jaap Dral uit Bodegraven, wiens lichamelijke conditie erg zwak is. Aan mevrouw Connie Neuteboom, Groeneweg, die deze week wegens vermoeidheid en een zwakke conditie onderzoek zal ondergaan. We doen ook dankzegging met de familie Den Hollander uit Driebruggen, nu de 5-jarige Thomas weer thuis mocht komen nadat hij enkele dagen in het ziekenhuis verbleef. De kerkenraad wenst iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als ook alle die op afstand met ons verbonden zijn.
Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Kom gemeente, laten we deze dienst vervolgen met het zingen uit Psalm 140. Daarvan het eerste, het derde en ook het vierde couplet 140, vers 1, 3 en 4. Stel ons ook vanmorgen voor de spiegel van de heilige wet van de Heere. En laten we in antwoord daarop zingen uit Psalm 119, het 24ste vers. 24 van Psalm 119, na het amen op de wet van de Heere. Laten wij horen naar de goede geboden van onze Schepper. De Heere spreekt als volgt. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, hebt uitgeleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, noch van wat onder op de aarde is, noch van wat in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van hen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden, al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. En dan zult u geen werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Heer Jezus heeft deze 10 woorden samengevat in 2. Hij spreekt, u zult liefhebben de Heere uw God met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Is het eerste een grote gebod. 2e, hieraan gelijk, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Laten wij samen de Heer bidden om zijn zegen. Heere, wat is uw goedheid groot. U brengt ons vanmorgen hier bij elkaar. Als gemeente. Uw gemeente. Rondom uw woord. En wat is dat een onverdiend voorrecht. Mogen u er wel voor erkennen uit de grond van ons hart. U brengt ons samen en dat in veiligheid en vrede in een wereld vol ontreddering. Daar zijn we getuigen van ook in het bijzonder de afgelopen week. Wat een geweld. Wat een spanning. Oorlog. Zoals u zelf ook hebt gezegd, Heer Jezus. Tijden waarin het ene volk zal opstaan tegen het andere en het ene koninkrijk tegen het andere. Wat zoveel lijden veroorzaakt. Zoveel verdriet. Heere, denk aan ons vandaag. Geef vanmorgen uw zegen, nu we hier ons plekje hebben mogen innemen. Wij zijn op weg naar de eeuwigheid. Laat uw woord daarom diep in onze harten naar binnen dringen. Overtuig van onze zonde. Overtuig dat wij een oorlog zijn begonnen. Dat wij de wapens hebben opgenomen tegen u. O God, wat hebben we gedaan? Wie zijn we toch? Wat een barmhartigheid van u dat we vanmorgen daarom hier mogen zijn. We bidden van u. Opent u onze ogen voor wat in ons hart leeft. Maar mogen wij vanmorgen ook zien op hem, uw lieve Zoon, de vredevorst, die vrede teweeg brengt tussen ons en u, uw Vader, Heer Jezus, in wiens hart wij toorn hebben verwekt. U blust die toorn. Het is waarbij we deze week ook in het bijzonder mogen stilstaan, maar niet alleen deze weken. Zondag op zondag, dat u een volkomen werk hebt gedaan. En dat u de hitte van het vuur, van de gramschap bij God, Heer Jezus, hebt gestild met uw bloed. En wij bidden u, mag dat bloed vanmorgen op onze harten druppelen. Want dan hebben we vrede. Vrede met God, door u, o heiland der wereld. En dan krijgen we ook vrede met elkaar. En als we het niet hebben, gaan we het zoeken. Vrede, shalom, geef het. Heere, mogen wij ook nu bidden voor hen die in zulke barre omstandigheden verkeren. Mensen in Oekraïne, die vanmorgen niet samen kunnen komen. Die misschien in schuilkelders zitten, metrostations. Ontfermt u zich over hen, op de vlucht zijn, elders onderdak hebben gevonden, van huis en haard verdreven. Wij bidden van u, geef vrede. Laat de wapens zwijgen en laat uw woord spreken vandaag, Heere. Breng mensen aan uw voeten, Heer Jezus. Daar wordt de rust geschonken. Uw goedheid, uw genade, uw uitnemende liefde. Mogen ook wij er vanmorgen terechtkomen. Gebruikt u daartoe uw woord. Zegen ons in de verkondiging. U hebt ons gezien in de voorbereiding. Wilt u vanmorgen met uw Heilige Geest ons zalven. En zalf ons ook in het luisteren. En wees zo in het midden, Heere. Ook als we thuis meeleven. Geef ook thuis in onze woningen zegen. We bidden u voor alle die een taak hebben. Organist, koster, oppas bij de kinderen van de gemeente. Mannenbroeders van de kerkraad. Alle die achter de schermen werk mogen verrichten. Dragen ze aan u de levende God op. Geef een ongestoorde goede dienst. Geef ons vrijmoedigheid, Heere. Onafhankelijkheid van mensen. Diepe afhankelijkheid van u. En dat wij door u gezegend het woord mogen bedienen. In waarheid. In liefde. En dat tot heil van zondaren. Dat smeken we u. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, wij openen de schrift in het evangelie van Matteüs. En daarvan hoofdstuk 27, de verzen 1 tot en met 14. Schriftlezing vanmorgen is Matthäus 27 vanaf vers 1 tot en met 14. En het woord van God komt als volgt tot ons vanuit Matthäus 27. Als het nu morgenstond geworden was, hebben al de overpriesters en de ouderlingen van het volk tezamen raad genomen tegen Jezus, dat ze hem zouden doden. En hem gebonden hebbend leidden zij hem weg en gaven hem over aan Pontius Pilatus, de stadhouder. Toen heeft Judas, die hem verraden had, ziende dat hij veroordeeld was, berouw gehad. En heeft de 30 zilveren penningen de overpriesters en de ouderlingen teruggebracht, zeggende, ik heb gezondigd, verradend het onschuldig bloed. Maar zij zeiden, wat gaat ons het aan? U moogt toezien. En als hij de zilveren penning in de tempel had geworpen, vertrok hij en heengaande verwurgde zichzelf. En de overpriesters, de zilveren penning nemen, zeiden, het is niet geoorloofd deze in de offerkist te leggen, omdat het een prijs des bloeds is. En tezamen raad genomen hebbend, kochten ze ermee een akker van de pottenbakker tot een begrafenis voor de vreemdelingen. En daarom is die akker genaamd de akker des bloeds, tot op de huidige dag. En toen is vervuld geworden wat gesproken is door de profeet Jeremia zeggende, En ze hebben de dertig zilveren penningen genomen, de waarde van de gewaardeerde van de kinderen van Israël, die zij gewaardeerd hebben. En hebben ze gegeven voor de akker des pottenbakkers, volgens hetgeen mij de Heere bevolen heeft. En Jezus stond voor de stadhouder. En de stadhouder vraagde hem, zeggende, bent u de koning der Joden? En Jezus zei tot hem, u zegt het. En als hij van de overpriesters en de ouderlingen beschuldigd werd, antwoordde hij niets. Toen zei Pilatus tot hem, hoort u niet hoeveel zaken zij tegen u getuigen? Maar hij antwoordde hem niet op een enig woord, alzo dat de stadhouder zich zeer verwonderde. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, wij gaan nu met elkaar zingen ter inleiding op de verkondiging uit Psalm 109. En daarvan drie versen, namelijk 1, 2 en 18. Dus Psalm 109, vers 1, 2 en 18. Gemeente, het is zonder meer de allerbelangrijkste rechtszaak uit de geschiedenis van de mensheid. De rechtszaak tegen de Heer Jezus, gehouden voor stadhouder Pontius Pilatus. Nooit eerder vond er in de wereld een juridisch proces plaats met zoveel betekenis. En daarna heeft er ook nooit meer in de wereld een juridisch proces plaatsgevonden dat zoveel waarde heeft. Het rechtsgeding tegen de Heer Jezus is het meest bekende ook. Vele duizenden mensen staan er elke zondag bij stil. Als zij samenkomen, net als wij vanmorgen, op tal van plaatsen, dan belijden ze te geloven in de Heer Jezus. En dan zeggen ze, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, En dan zeggen ze ook die, en dan komt het, geleden heeft onder Pontius Pilatus. Wat vindt er tijdens het rechtsgeding precies plaats? En hoe verloopt dit proces? Wat is de rol van Pilatus? Hoe gedraagt hij zich? Hoe gedraagt hij zich jegens de aangeklaagde, de Heer Jezus? Hoe gedraagt hij zich jegens de aanklagers, de Joodse raad? Ja, en ook, en dat is eigenlijk het meest belangrijke, het wezenlijke. Hoe gedraagt de Heer Jezus zich? Wat doet hij? En wat betekent dat wat hij doet en wat met hem gebeurt? Nu, dat is waarbij we in deze Lijdensweken met Gods hulp willen stilstaan bij het rechtsgeding tegen de Heer Jezus. En dat met als thema onder Pontius Pilatus. En vandaag willen we een begin maken of letten op het begin van het proces. Als uitgangspunt voor de verkondiging van morgen, wat we samen ook hebben gelezen, Matteüs 27 en daarvan de versen 13 en 14. Graag lees ik ze nog een keer aan u voor, het woord van de Heere wat tot ons komt. Matteüs 27, 13 en 14. En toen zei Pilatus tegen Jezus, hoort u niet hoeveel zaken zij tegen u getuigen? Maar hij antwoordde hem niet op een enig woord, al zo dat de stadhouder zich zeer verwonderde. Ja, onder die twee laatste woordjes mogen we echt wel vanmorgen een streepje zetten. Hè? De stadhouder verwondert zich zeer. En dat Jezus nou niets zegt terwijl hem zoveel beschuldigingen voor de voeten worden geworpen. Daar kan die man eigenlijk niet over uit. Ik hoop dat wij vanmorgen mogen zien hoe bijzonder dat ook inderdaad is. Hè? Dat de Heer Jezus zwijgt. En dat wij ons vanmorgen in geloof ook mogen verwonderen over de zwijgende borg, de zwijgende Heer Jezus. Dat geven de Heere. Gemeente, het is nog vroeg in de morgen als de Joodse leiders Jezus naar het stadhouderlijk paleis in Jeruzalem overbrengen. Uur of zes. De zon is net opgegaan. De stad ontwaakt. En vandaag, 15 Nissan, zal een bijzondere dag zijn. Vandaag zullen de Joden in het bijzonder gedenken dat de Heer zelf eeuwen geleden het volk met een machtige hand heeft bevrijd uit de slavernij van Egypte. Nu zie de Joodse leiders het voorplein van het stadhouderlijk paleis opgaan. Jezus in hun midden. Geboeid. En vermoeid. Dat ook. En dat is hem ook aan te zien. Jezus heeft een lange, bewogen nacht achter zich. En die nacht die begon hè, met de gevangenneming van Jezus in de hof van Gethsemane. En Jezus was daar met zijn discipelen. Toen opeens een bende van soldaten verscheen om hem in opdracht van de Joodse raad gevangen te nemen. En de Heer Jezus gaf zich over. Vrijwillig. Petrus trok nog wel het zwaard. Hij wilde de strijd aanbinden. Maar Jezus zei tegen hem, steek uw zwaard in uw schede. De drinkbeker die de Vader mij geeft, zal ik die niet drinken? En daarop werd Jezus overgebracht naar de ambtswoning van de hoge priester Caiaphas. En daar werd hij gedaagd voor de Joodse raad. Het Sanhedrin. Het rechtscollege waarin 70 mannen zitting hadden. De overpriesters, de schriftgeleerden, de ouderlingen van het volk, rabbijnen van aanzien. En zij onderwierpen de Heer Jezus aan een indringend verhoor, hè, onder leiding van Caiaphas. En het was tijdens dat verhoor dat de Heer Jezus de eerste klappen opliep. Vuistslagen. Recht in het gezicht. En het was ook tijdens dat verhoor dat hij werd bespuugd. Zo vernederend, hè. En dan aan het einde van de nacht velde het Sanhedrin het oordeel over Jezus. Een oordeel dat al bij voorbaat vaststond. Jezus is de dood schuldig. Jawel. Hij is een godslasteraar. Hij heeft zich aan God gelijk gemaakt. En dat vraagt maar om één straf. De dood. En zo besloten ze ook. Ze velden het vonnis. Deze Jezus, de dood schuldig. Maar daarop deed zich wel een groot probleem voor. Want ja, hoe moest dat vonnis worden uitgevoerd? Hoe kon Jezus ook daadwerkelijk ter dood worden gebracht? Dat mocht de Joodse raad zelf niet doen. Althans niet op feestdagen en ook niet op de Sabbat. En wat nu? Het moest snel gebeuren, hè? Daar waren de leden van de Joodse raad het met elkaar over eens. Snel. Maar op welke manier? En toen kwamen ze met elkaar tot de conclusie. Er was één iemand die hen daarbij kon helpen. Eén. De man die ze eigenlijk niet konden zetten, maar die ze nu wel nodig hadden. Pontius Pilatus. Hij kon Jezus ter dood brengen. Hij was ertoe bevoegd. Hij was immers stadhouder. En 7 jaar eerder, door keizer Tiberius van het grote Romeinse Rijk daartoe aangesteld. Stadhouder over Jeruzalem en over Judea. Het bestuur over die provincie lag in zijn hand. Ook de rechtspraak. Pontius Pilatus. Wij weten ook uit andere historische bronnen, een jonge, ambitieuze Romein. De Joodse raad had een moeizame verhouding met hem, dat weten we ook. De rabbijnen zagen hem eigenlijk liever gaan dan komen. Ze hadden ook al enkele stevige conflicten met hem gehad. Maar nu, ja, nu ze Jezus wilden ombrengen, nu klopten ze maar al te graag bij hem aan. En vandaar dat ze daar ook zijn, hè? Op het stadhouderlijke plein voor het paleis van Pontius Pilatus. En dan duurt het niet lang als ze daar zijn aangekomen dat Pontius Pilatus naar buiten komt. Op een soort verhoging. En aan de zijkant een grote stenen trap. En het wordt Pontius Pilatus al snel duidelijk wat de Joodse raad van hem gedaan wil hebben. Of hij zo even het doodvonnis dat zij zelf hebben geveld, of dat hij dat doodvonnis wil bekrachtigen en ja, meteen ook maar wil uitvoeren, vandaag nog. Zie. Nou, zie in gedachten ook Pontius Pilatus staan. Hè? Wat zal er toch door deze man zijn heen gegaan, hè? Als hij zo die Joodse raad daar op dat plein voor zich ziet. Jezus in het midden, hij heeft hem aangekeken. En zich misschien wel verwonderd, wie is die, hè, dat hij hem nu mag ontmoeten, vandaag. Ongetwijfeld heeft Pontius Pilatus veel over Jezus gehoord, hè, over de wonderen die hij deed, over het onderwijs. Er gingen veel geruchten over Jezus rond en ongetwijfeld hebben die ook het stadhouderlijk paleis bereikt. En nu staat hij voor hem, kwetsbaar, gebonden. Striemen in het gelaat. De man over wie zoveel geruchten de ronde hebben gedaan. En moet hij nu deze man zo zonder zelf onderzoek naar hem te hebben ingesteld. Moet hij deze man zo ter dood laten brengen? Nee. Zo werkt dat niet. Dat is Pilatus wel helder. Hè? Dat zou in strijd zijn met het Romeinse recht. En daarom opent Pontius Pilatus, ja, een eigen juridisch proces tegen de zin in van het Sanhedrin. Wat is de aanklacht? Vraagt hij aan de leden van de Joodse raad. Zeg maar. Wat heeft hij gedaan? Ja, de Joodse raad voelt natuurlijk wel aan. Als ze nu komen met gronden dat hij de doodstraf verdient op grond van overtredingen van de Joods-religieuze wetten. Ja, daar zal Pilatus zich natuurlijk weinig aan gelegen laten. Wat ze nodig hebben zijn gronden waaruit blijkt dat de Heer Jezus de Romeinse wetten heeft overtreden. Dat zal Pontius Pilatus natuurlijk wel ernstig nemen. Overtreding tegen de Romeinse wet. Nou ja, zijn ze ook wel snel uit. Hij heeft zichzelf tot koning uitgeroepen, hè, zeggen ze. Tot koning. Pilatus, nota bene, hoor je dat? Hij heeft zichzelf tot koning gemaakt. En ja, dat kan toch maar één ding betekenen, nietwaar? Dat hij uit is op de omverwerping van het Romeinse Rijk. Hij erkent het gezag van de keizer niet. Pilatus, dat vraagt toch maar om één ding. Straf. De zwaarste. De doodstraf. Want Pilatus hoort het aan. Jezus, koning. Hij vraagt het ook meteen aan Jezus. Bent u een koning? U zegt het, hè, zegt de Heer Jezus dan. U zegt het, en wij weten uit het evangelie van Johannes dat de Heer Jezus het dan ook toelicht. Ik ben inderdaad een koning, maar niet een koning die uit is op een aards koninkrijk, hè, maar een koning van een geestelijk koninkrijk. Een koninkrijk van waarheid en van vrede. Jezus, koning, is de aanklacht van de Joodse raad. Ja, maar dat neemt Pilatus natuurlijk niet zomaar over. Hè? Je kunt wel zeggen dat Jezus schuldig staat aan de overtreding van Romeinse wetten. Dat Jezus zich schuldig heeft gemaakt aan opstand, aan ondermijning van het gezag van de keizer. Kun je het ook bewijzen? Waar is je bewijslast? Waar is jullie aanklacht eigenlijk op gestoeld? Hè? Als je geen bewijslast hebt, ja, dan kan ik ook niet tot veroordeling overgaan. En dan komt het. Zodra Pilatus vraagt naar de bewijslast, dan gaan de ouderlingen en de schriftgeleerden en de overpriesters helemaal los. De een komt met dit. En de ander komt met dat. De een komt met deze aanklacht. En de ander komt met een andere aanklacht. De ene priester heeft nog maar net zijn zegje gedaan. Of een andere doet een stap naar voren. Om ook een duit in het zakje te doen. Een vloed van beschuldigingen. Zie de Heer Jezus staan. De ene aanklacht naar de andere. Tegenover Pontius Pilatus. En terwijl de Joodse raad, ja, zo de Heer Jezus aanklagen, en het duurt enige tijd. En terwijl dat zo gebeurt, dan neemt ook het aantal mensen op dat plein toe. Hè. Dat gaat natuurlijk als een lopend vuurtje deze morgen door Jeruzalem heen. Jezus is aangehouden. Hij is voor de stadhouder gedaagd. Zie, daar staat hij. Beschuldigd. Lucas, die geeft in zijn evangelie ook een beschrijving van het proces en die gaat iets concreter in op wat de Heer Jezus nu ten laste wordt gelegd. Lucas 23, het tweede vers. En dan lezen we, dan schrijft Lucas en ze begonnen hem te beschuldigen, zeggende: wij hebben bevonden dat deze het volk verkeert en dat hij verbiedt om aan de keizer schattingen te geven. En dat hij zegt dat hij Christus is, de koning. Dat zijn eigenlijk de drie verwijten, de aanklachten die Jezus worden gemaakt. Hij verkeert het volk, dat is het eerste. Hij ruit het volk op. Hij hitst de mensen op. Tegen het gezag. Hij wekt de mensen eigenlijk op om in opstand te komen. En dat is waar Jezus mee bezig is. Dat is eigenlijk de boodschap van wat hij verkondigt. Kom, in verzet. Tegen de overheid. Zie, hij ruit het volk op, dat is het eerste. Zie je dat? Hij die de vredevorst is, wordt beschuldigd van rebellie. Tweede, dat is ook wat ze zeggen. Hij verbiedt de keizer schattingen te geven. Met andere woorden, hij ontduikt de belasting. Hij fraudeert. Dat is een fraudeur. Kun je ook wel zien, hè? Let even op de kring van de volgelingen om Jezus heen. Daar zit zelfs een tollenaar in. Die heeft hij zo uit het tolhuis gehaald. Kom, stop ermee. Ja, om belasting te innen voor de overheid. Jezus is een fraudeur. Zie. Hij erkent geen enkel gezag. Dat is ook wat de overpriesters hem ten laste leggen. En het derde, wat ze ook al zeiden, hij is koning. Hij heeft zichzelf uitgeroepen tot koning. Nou, Pilatus, zo'n man kun je toch niet vrij uit laten gaan. Zo'n man is een gevaar voor de rechtsstaat. En zo'n man bedreigt de vrede van de samenleving, de orde. Misschien hebben ze al geweest op wat de Heer Jezus diezelfde maandag nog heeft gedaan in de tempel. Hè? Dat hij de tempel binnenkwam en daar de tafels van de geldwisselaars omkeerde. En misschien hebben ze dat al gezegd. Ja, die man die heeft dat gedaan. Nou, al die geldwisselaars hebben grote financiële verliezen geleden. Dat is waar de Heer Jezus toe in staat is. Hij is een oproerkraaier. Vele beschuldigingen. Pilatus hoort het allemaal aan. Ja, wat moet hij daar nou toch mee? Hoe kan hij daar nou mee omgaan? En ondertussen kijkt hij ook hoe de Heer Jezus erop reageert. En of de Heer Jezus iets zegt. En ja, dat verbaast hem nu heel erg. Hè? Wat dan? Nou, dat Jezus er nu het zwijgen toe doet. Dat Jezus daar nu in het geheel niet op reageert. Niets zegt. Geen woord. Al die beschuldigingen, als een vloed komen ze over hem heen. En de Heer Jezus reageert er met niet het minste woordje op. Hij doet er het zwijgen toe. Dat verbaast Pilatus. Op een zeker moment roept hij ook uit de... Hoort u niet hoeveel zaken zij tegen u hebben? Zegt u helemaal niets? Wat vindt u daar nou van? Komt u niet in verdediging? Pilatus kan er niet over uit. Hij begrijpt er niets van. En zo zegt Matthäus het ook, hè? Vers 14. Jezus antwoordde hem niet op een enkel woord, zodat de stadhouder zich zeer verwonderde. Ja, hij zegt, hoe kan dit, hoe is dit mogelijk, dat Jezus niet in de verdediging gaat, dat Jezus het niet weerlegt. Pilatus is nu zo'n 7 jaar stadhouder, maar dit heeft hij nog nooit eerder meegemaakt. Altijd als er een verdachte voor hem stond, ik kan je wel begrijpen, als iemand werd aangeklaagd en van strafbare feiten werd verweten... Ja, die verdachten die reageerden altijd boos, of die kwamen in verzet, of die waren verontwaardigd, of die heel erg beschaamd. Hè, of ze onderbraken de aanklager, werden boos. Maar bij Jezus, niets van dit alles. Hij zwijgt. Er gaat waardigheid van hem uit. Pilatus raakt daardoor diep onder de indruk. Hoe komt dit? Vanwaar? Het is ook echt opvallend, nietwaar? Zwijgen. Wat een onrecht wordt de Heer Jezus aangedaan. Al die valse beschuldigingen. En niet zomaar door de eerste de beste, maar het gaat echt om wijze mannen. En mannen die zo geleerd zijn. Meest geleerde van het volk, hè. Moet dat Jezus toch pijn hebben gedaan? Zijn eigen broeders. Dat hij er niet tegen ingaat, dat is echt hoogst opmerkelijk. Het kan zo pijnlijk zijn, hè? Als mensen je onheus bejegenen, toch? Als ze je betichten van dingen die je niet hebt gedaan. Als ze je de schuld geven, kinderen, jongens en meisjes op school, hè? Er is iets gebeurd in de klas. En alle vingers wijzen naar jou. En je hebt het echt niet gedaan. Dat is toch erg? Dat doet zeer toch? Dat is wat de Heer Jezus hier heel erg ervaart. Onrecht. Hoe pijnlijk kan het zijn als mensen je dingen ten laste leggen. Onterecht. Als ze je woorden verdraaien, toch? Framen noemen we dat tegenwoordig. Je geeft, je hoort van iemand iets zeggen en dan geef je het weer aan anderen, je geeft het door. Maar dan met je eigen draai eraan. Zodat je iemand in een verkeerd daglicht plaatst. Framen. Worden mensen door beschadigd? Worden mensen door in diskrediet gebracht? Misschien heb je dat zelf ook wel ervaren in je eigen leven. Hè? Dat anderen negatief over je spreken. Dat kan. Je wegzetten. Je afwijzen. Achter je rug om. Praatjes over je verspreiden. Pijnlijk, zonder meer. Jezus wordt hier beschuldigd van belastingontduiking. Van ondermijning van het gezag. En als er één toch het gezag heeft eerbiedigd, dan is het de Heer Jezus zelf wel. Zeker, hij was soms scherp. Ook jegens de overheden. Maar altijd in waarheid en in liefde. Bewogen uit op hun behoud. Hè? Jezus doet er het zwijgen toe. Waarom? Wat gaat er achter zijn zwijgen schuil? Wat is er de reden van? Er zijn twee dingen waar ik vanmorgen op wil wijzen. Twee redenen waarom Jezus er het zwijgen toe doet. Het eerste is dit. De Heer Jezus mag al wat hem ten laste wordt gelegd, al die beschuldigingen, al die valse verwijten, hij mag ze overgeven in de handen van Vader. Ja. Hij zegt, Vader, u weet het. Vader, u ziet het. U weet of het waar is. U bent er getuige van, Vader, ik geef het over aan u en ik leg het in uw handen. Vader, zult u dit proces uiteindelijk niet tot een goed einde brengen? Is wat Jezus doet. Hij vertrouwt op Vader. Jezus zegt eigenlijk hier tegenover Pontius Pilatus, ik hoef niet voor mijzelf te strijden. Nee, ik hoef mijzelf niet te verdedigen. Vader zal het voor mij opnemen. Vader. Hij heft als het ware het oog omhoog en hij ziet op Vader. Vader zal mijn zaak beslechten. Dat is ook wat de apostel Petrus schrijft, hè? In 1 Petrus 2 vers 23. Hè? Dan heeft hij het over de Heer Jezus. En dan schrijft hij in vers 23 van zijn eerste zendbrief, hoofdstuk 2. Hè? Die als hij gescholden werd, niet terugschold. En die als hij leed, niet dreigde. Maar, hè? En dan komt het, maar gaf het over aan hem. Die rechtvaardig oordeelt. Dat is wat we hier zien bij de Heer Jezus. En daarom zwijgt hij. Hij geeft het over. Heel de zaak. In handen van Vader. Hij hoeft het niet voor zichzelf op te nemen. Nee. Hij is er in het diepst van zijn hart van overtuigd. Vader zal voor mij zorgen. Kijk, en dat is geloof. En dat is geloof. Hij vertrouwt het toe aan Vader. Vader, u weet het wel. U ziet het. U zult voor mij zorgen. Geloof. Groot geloof. En dat is waar de Heer Jezus op vertrouwt. En dat is wat hem, te midden van al die onrust, rust geeft. Een kracht. Vertrouwen. Zie, in zijn hart is, wat ook in het hart van David was. Hè? Zijn vader naar het vlees. Psalm 126. O Heer, doe gij mij recht, ik wandel als uw knecht en vind mijn lust in uw gebod. En dan, ik blijf op u vertrouwen, op u mijn rotssteen bouwen en ik zal niet wankelen. Grote God, Vader zal recht doen. Nou, daar blijkt toch helemaal niks van. Hoor eens wat al die mensen zeggen. Al die valse beschuldigingen, waar is Vader? Weet je waar nou het grote geloof en het krachtige geloof van de Heer Jezus in blijkt? Hoe minder je het kunt zien dat Vader het ziet. En hoe meer hij het gelooft. Hoe meer die beschuldigingen klinken, hoe sterker hij zich vastklampt aan het woord van Vader. Hij zal het doen. Nu misschien kamp je ook met onrecht in je leven. Is dat zo? Hebben mensen je zeer gedaan? Dat kan. Hè? Je op je ziel getrapt. Ik weet niet hoe dat u vergaat, maar als dat bij mij gebeurt, hè, dan heb ik heel erg de neiging om zelf in de verdediging te gaan. Om het voor mezelf op te gaan nemen. U misschien ook. Verontwaardigd worden. Gepikeerd. Hè? Boos, toch? Maar oh, ik mag je vanmorgen oproepen. Zie, met al je pijn, op deze zwijgende Heer Jezus. Op deze zwijgende zaligmaker. Hij weet wat het is om onrecht te lijden. En hij weet ook wat het is om daaronder gebukt te gaan. En hij weet ook hè, dat je zelf niet bij machten bent om dat nou over te geven in de handen van de Vader. Hè? Want dat zeggen wij wel eens. Hè? Toch? Ik ook. Hoor. Ja, ik mag het toch overgeven aan God. Hè? Terwijl diep in je hart het toch onrustig blijft. En je ermee blijft lopen. Hè? Toch? En dat je van binnen het eigenlijk toch niet los kunt raken. En dat je misschien wel wat verbitterd raakt. Hè? Dat je eigenlijk het iemand toch wel betaald wil zetten. Zie vanmorgen op deze Heer Jezus. Wat wij niet kunnen, waartoe wij niet bij machten zijn. Ja, dat is nu wat Hij doet. Hè? Hij vertrouwt op Vader. Hij geeft het werkelijk uit handen. En dat maakt dat hij je stil kan zwijgen. Zie deze Heer Jezus. Hij is inderdaad, zoals de fariseeën dat zeggen, daar hebben ze groot gelijk in. Hij is ook werkelijk Christus. Dat betekent gezalfde. Tot koning, jawel, ook tot priester. Hij is de hoge priester. De medelijdende hoge priester. En hij weet wat het is. Hè? Dat kan je zozeer doen, toch? Valse aantijgingen, framen. Je woorden verkeerd worden weergegeven, toch? Hij weet wat je meemaakt. Hij kent dat uit duizend. Hij wil je vanmorgen daarin nabij komen. Hoor zijn stem. Hij zegt vanmorgen al dat onrecht. Ken je dat? Als mensen op je hart gaan staan, hè, ze zetten hun voet op je ziel. Oh, dan kan je niet slapen. Jezus zegt vanmorgen, ik weet het wel. Ik weet het wel. Kom bij mij. Ik zie het wel. Vertrouw je toe aan mij. Zal ik je zaak overnemen? Zal ik maken dat Vader het voor je gaat goedmaken? Zal ik doen. Vader zal recht doen. Op de dag der dagen. Dan zal God alles op het rechte plek zetten. Op de rechte plek zetten. Dan zal God rechtvaardig oordelen. En daarom vertrouw het toe aan mij. Als je dat mag doen, doe het vanmorgen. De Heer Jezus nodigt je ertoe uit om dat over te geven. Als je dat mag doen, hè, weet je wat er dan gebeurt? Dan ga je verwonderen en zeggen, Heer Jezus, wilt u omzien aan mij? Met mij van doen hebben, mag ik mijn zaak in uw handen toe, in uw handen overgeven. Oh, dan krijg je hem lief. En dan krijg je ook kracht. Om met al die verwijten in je eigen leven hè, om te gaan. Om vriendelijk te blijven. Om zachtmoedig te zijn, anders niet. Ik niet althans. Zeg van, oh, ik zal je leren. Maar dan niet. Dan zeg ik, ik zal zwijgen, vriendelijk zijn. Geef het over in de handen van deze heiland. Jezus zwijgt, dat is het eerste. Hij geeft het over aan Vader. Tot grote verwondering van Pilatus. Hoe kan het toch, hè, dat Jezus nou niets zegt? Wel, er is nog een reden, en dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. En het mag ons allemaal vanmorgen wel tot grote verwondering brengen. Jezus zwijgt, waarom? Wel, omdat hij hier ook staat, hè, als plaatsvervanger. Daarom. In de plaats van, hij staat hier als borg, als zaligmaker. Dat is wat hij zelf nog niet zo lang geleden heeft gezegd. Ik zal mijn ziel geven, mannen, Matthäus 20, tot een rantsoen, tot een losprijs voor velen. Ik ga mijn bloed geven. Om daarmee te betalen voor zondaren. Opdat een ieder die in mij gelooft, niet zal verderven, maar het eeuwige leven zal ontvangen. En dat is de diepste reden waarom de Heer Jezus hier zwijgt. Hij laat zich beschuldigen. Oh. Maar weet je waarom? Hij weet, de Heer Jezus, ik ben echt onschuldig, ja. Ik heb niks gedaan. Ik ben de overheid altijd gehoorzaam. Ik ben mijn vader gehoorzaam. Ik heb gezegd, betaal de keizer wat je de keizer moet betalen en geef aan God wat je God moet geven. Ik dien mijn vader, ik ben zelf onschuldig, jawel. Maar alle voor wie ik mijn leven ga geven, mijn bloed tot een losprijs. Alle die ik uit handen van vader heb ontvangen, alle uitverkorenen. Die niet, die zijn niet onschuldig, integendeel. Die staan wel schuldig en die moeten wel betalen. En dat is wat ik voor hen ga doen, ik in hun plaats. Zie, is wat de Heer Jezus zegt, ik ben zelf onschuldig. Maar hen voor wie ik ga betalen, niet. Zondaren. Niet. Die staan wel schuldig aan gebrek aan eerbied jegens de overheid. Die staan wel schuldig aan ondermijning van het gezag. Die staan wel schuldig aan verzet. Die staan wel schuldig aan opstand. Aan rebellie. Aan belastingontduiking. Aan fraude, aan oplichting, aan verzet, aan opstand. En daarom is het, hè, dat de heiland er het zwijgen toe doet. Hij stemt ermee in. Pilatus, ik heb de dood verdiend. Werkelijk. Niet ikzelf. Maar alle voor wie ik hier sta. Zondaar, zie. Ho, zie Christus tegenover Pontius Pilatus. De dag van het paasfeest is aangebroken. Hè? Hier staat werkelijk het paaslam. Het paaslam tegenover Pontius Pilatus. Hij die zijn bloed gaat geven. En dat voor zondaren. Hij gaat dat woord van de profeet Jesaja in vervulling brengen. Eeuwenoud woord, hoofdstuk 53 vers 7. Hè? Toen betaling werd geëist, werd hij verdrukt, maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam is hij ter slachting geleid. En zie hem vanmorgen staan. Als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders. Alzo deed hij zijn mond niet open. Daar staat het paaslam. Op het bordes bij Pontius Pilatus. O, Pilatus verwondert zich maar. Kom mensen, verwonder u zich over deze Heer Jezus Christus. Pilatus kan er niet over uit dat die man toch zijn mond niet open doet. Maar zie vanmorgen de reden. Hij draagt de schuld der wereld. De zonde der wereld. En daarom zwijgt hij. O Pilatus, het is liefde wat de Heer Jezus hier beweegt. Enkel liefde, zie het vanmorgen. Liefde tot zondaren. Bodemloze liefde tot zondaren. Christus wil zich laten beschuldigen. En dat in de plaats van mensen die met recht en reden kunnen worden beschuldigd, opdat zij niet hoeven te sterven, maar opdat hij in hun plaats zal sterven. Nog een keer. Christus wil zich laten beschuldigen. En dat voor hen, hè, die met alle recht en reden kunnen worden beschuldigd, opdat hij in hun plaats de dood zal sterven en zij die in hem geloven vrijuit mogen gaan. Voor hen die met recht en reden zich kunnen laten beschuldigen. Die met recht en reden te beschuldigen zijn. Ach, en geldt dat nu niet van ons allemaal vanmorgen? Hier wordt Christus beschuldigd, hè? Hem wordt rebellie ten laste gelegd. Maar is dat nu juist niet wat ook van ons moet worden gezegd? Dat wij dat zijn. Dat dat in ons hart leeft. Rebellie. Wij willen allemaal autonoom zijn. Geen God. Toch? Geen meester. Ik leef mijn eigen leven. En ik doe waar ik zelf zin in heb. Ik bepaal het zelf. Echt. Nou, is dat niet wat in ons is, toch? Rebellie. Opstand. Vinden we moeilijk om te horen. Ik ook. Hoor ik liever niet wie ik ben en dat dit in me is. Dat is wat. Hier staat Christus die zwijgt en dat terwijl hem ten onrechte allerlei zaken ten laste worden gelegd. Hij zwijgt. En wij, dat is eigenlijk wat, hè? Wij gaan sputteren als ons terecht allerlei zaken ten laste worden gelegd. Christus zwijgt, beschuldigt, onterecht. En wij, onze mond gaat heel snel open als wij wel worden beschuldigd. En dat ook terecht gebeurt, toch? En dat is wat Pilatus ongetwijfeld vele malen in zijn carrière zal hebben meegemaakt. Hè? Als er mensen voor hem werden gedaagd en die werden beschuldigd van allerlei zaken. En dat ook terecht gebeurde, hè? Van strafbare feiten. Ik denk, die man heeft het veel meegemaakt, hè? Dat mensen tegenin gingen. In verzet kwamen. Hè? Of boos werden. Dat is wat. Nou, dat is nu, dat is een beeld van ons. Worden wij beticht van onze zonde? Worden de zonden in ons leven aangewezen? Heb je dat nou ook? Ik wil het niet horen. Staat het er zo met mij voor? Dat geloof ik niet. Dat weet ik nu wel. En we gaan allerlei excuses maken en verontschuldigingen aanvoeren. Toch? Dat is wat? Zo is het nou met ons. Met mij ook, hoor. Echt. Dat we gezondigd hebben, dat is al zo aangrijpend, toch? Gezondigd. Tegen de goede God. Vele malen. Maar als dan God komt. Met de wet. En hij legt de vinger erbij. En hij zegt, zie eens wat je hebt gedaan. Dat je dan boos wordt. En dat je dan zegt, nou, dat wil ik niet horen. Is dat niet dubbel erg? Dat is wat Pilatus vele malen heeft gezien. Het is wat in ons alle leven. Is. Maar God is hij dank, weet God daar wel raad mee. God laat ons het zien. En als God eraan te pas komt, dan trekt hij heel het register van zonde open. En dan als God het doet, dan gaan we ervoor buigen. Dan zeggen we, o Heer, is dit wat ik heb gedaan? Dan gaat de hand op de mond En dan gaan we toestemmen. En dan zeggen we, het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, Heere, ik ben in ongerechtigheid geboren. En reeds van het uur van mijn ontvangenis aan het voorwerp van uw toren. Zie. Dus wat God je vanmorgen ook wil laten zien. En God wil dat je daar ook echt amen op zegt. En laten we dat vanmorgen ook doen. Hè? Dat wij buigen en zeggen, ja, al die beschuldigingen die zijn, als het gaat om mij, dan zijn ze waar. Ik ben een rebel. Een opstandeling. Kwaad leeft in mijn hart. Zie het vanmorgen. Leef er niet overheen. Maar laat het diep tot je doordringen. En zie ook dat God daarom rechtvaardig een oordeel over ons kan vellen. Hè? En dat hij dat ook doet. Dat hij zegt, de ziel die zondigt, zal de dood sterven. Ik word daar moedeloos van, dominee, als je dat preekt. Dat snap ik. Het kan misschien wel komen omdat je onder de wet bent. Omdat je denkt, als ik het goede doe, ja dan, hè, dan zal God mij het goede geven. Maar ik vind het niet het goede te doen. Ja, dan zal God mij toch ook wel niet het goede willen geven. Hè? Dan ben je onder de wet. Dan denk je van, ja, als het er nou zo met mij voor staat, als ik hier nou vanmorgen zit als een rebel, ja, dan zal het wel niet. Hè? Maar nee, vanmorgen stem het toe. Voor het eerst in je leven, als je het nog nooit hebt gedaan. Of opnieuw. Heere, hier zit ik. Als ik alleen al terugkijk in de afgelopen week, wat moet ik toch zeggen? Is er iemand die kan zeggen vanmorgen, ik heb de wet echt volmaakt onderhouden. Wilt u gaan staan? Wilt u gaan staan? Is er één die dat kan zeggen, ik heb echt mijn best gedaan. En eigenlijk best wel, nou, nee, niemand toch. Moeten wij vanmorgen niet alle beschaamd het hoofd buigen. Dominee, kan u daar niet mee gaan stoppen hiermee? Nee. God wil het. Dat je dit weet. En dat later je vanmorgen verkondigen, niet in hardheid. Als het bij mij misschien zo overkomt, ik kan u wel verzekeren dat het hart van de Heer Jezus één en al bewogenheid is. Maar hij wil dat het je wordt aangezegd. Dat je hier vanmorgen in de bank zit, niet als een keurige, bekeerde man of vrouw. Als je daar nog naar streeft, dan zou ik vanmorgen willen zeggen, stop ermee. We zitten hier vanmorgen als rebellen. Als een groot legioen van rebellen. Ja. Nou ja. Als een rebellenleger. Erken het. Het is wat God van je vraagt. Maar hij zegt, zie dan ook vanmorgen. Hè? Dit is de wet. Maar het evangelie mag vanmorgen juist klinken. Niet voor goede mensen. Voor rebellen. Daarom is er hoop. Het is het evangelie dat vanmorgen ook mag uitgaan. Zie deze Heer Jezus vanmorgen. De zwijgende borg. Hij staat hier. En dat omdat hij nou al die aanklachten van rebellie, van opstand, van verzet, van verraad, van belastingontduiking, wat ook. Hij wil ze alle op zich nemen. Hij is ertoe bereid. O, zie deze zwijgende heiland. Spreekt hij nu juist niet in zijn zwijgen? O, hij laat het je vanmorgen verkondigen. U, in wie geen goed is, wend u tot mij en wordt behouden. Zondaren zijn welkom. Meer dan welkom. O, als je geen raad weet met de aanklachten van de wet in je leven. Kom tot deze heiland. Is de blijde boodschap. Werkelijk. De blijde boodschap. Zie deze zwijgende Christus. Hij nodigt u. Wend u. Tot mij. En ik zal al die aanklachten overnemen. O, vlucht naar hem. En dan mag hij vanmorgen worden verkondigd. Omdat Christus zwijgt. En de schuld op zich neemt. En je schuilt achter hem. Bent u vrij. Vrij. En alle die geloven in de Heer Jezus, die mogen zo naar huis. Zwijgend, ik zou zeggen, zing. Zing een nieuw lied. O Heer Jezus, dat u toch daar wilde zwijgen. U had de macht om heel dat plein schoon te vegen. U hebt het niet gedaan. Omdat u mij in uw hart had. Omdat u voor mij wilde betalen. Voor mij. Als ik toch iets niet heb verdiend, dan dat wel. Ach kom, je laat hem toch niet staan. Deze zwijgende Heer Jezus. Hij heeft je op het oog. Hij zegt kom. Amen. Laten wij samen zingen op Psalm 22 en daarvan het 12e vers. 12 van 22. Laten we eindigen met dankgebed. Heere, wat een barmhartige en genadevolle heiland bent u. U zweeg en u had alle recht van spreken. Maar u deed het niet. U liet zichzelf beschuldigen. Opdat alle die vanmorgen hier in Wader beschuldigd zijn, en dat met recht en reden, tot u de toevlucht zouden nemen. Zondaren zijn bij u meer dan welkom, Heer Jezus, wat een wonder is dat, dat u nu zo bent, en dat u nou zich ontfermen wil over rebellen, koning wil zijn van zulke mensen als wij. Heere, wat een rijkdom, wat een heerlijke genade, mogen wij er vandaag bij leven. mogen wij er vandaag over zingen. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Als het ons ter neergeslagen heeft, omdat we dachten dat we misschien toch nog wel iets waren. Heere, geef juist dat het een boodschap zal zijn van hoop en van bemoediging. Genade vernedert ons, maar tegelijkertijd, Heere, het zet ook in de ruimte als wij onszelf aan u mogen overgeven. Heere, we leggen elkaar voor u neer. Ontfermt u zich over ons. Wees ons nabij. U weet hoe het gaat ook in ons persoonlijk leven, in de weg die we gaan. We bidden voor elkaar. We dragen ook hen aan u op. Die rouw dragen. Die dierbaren verloren. Ontfermt u zich over hen. We bidden ook voor hen die ziek zijn. Die kampen met psychisch leed. Misschien ook wel door onrecht wat hen is aangedaan of waaronder ze nog gebukt gaan. Mogen ze het uit handen geven. In het vertrouwen dat u voor ons zorgt. Want dat doet u toch, Heer Jezus. Alle die de toevlucht nemen tot u. Hun zaak is uw zaak. Hun geding, uw geding. Ja, zelfs de brokken die wij maken. Dat zijn uw brokken. En u hebt gezegd dat u alle dingen zult laten medewerken ten goede. Zo groot en machtig bent u. Heren, wij bidden u als wij lichamelijk ziek zijn. Of zwak. Of klachten hebben. Misschien al wel langere tijd mogen wij het voor u neerleggen. Denk aan ons in genade. Wilt u middelen die we mogen aanwenden ook zegenen. Mogen wij Jaap Draal aan u opdragen. Lichamelijk zo zwak. Laat hem rusten aan uw gezegende voeten, Heer Jezus. Wees hem nabij ook, zijn vrouw Tieneke. Ook de kinderen ontfermt zich over hen allen. Ook als het einde komt, mag het het begin zijn. Blij vooruit zich dat mij streelt. We bidden ook voor Connie Neuteboom. U weet ook de weg die zij gaat, samen met haar man Rien, alle die haar omringen, is geen eenvoudige weg, verre van dat. Maar wilt u nabij komen? Hef haar hoofd omhoog en doe haar uw gunst aanschouwen. Zegen het onderzoek dat plaatsvindt. Geef artsen wijsheid en inzicht ook om de goede behandeling te mogen doen. En wilt u uw zegen eraan verbinden? Heb ook dank, Heere, dat Thomas weer thuis mag zijn bij vader en moeder, in het gezin, u spaarde hem en dan mogen wij uw naam voor erkennen. Gebruik deze weg ook, Heer Jezus, om hem naar u toe te trekken. U de goede herder, laat uw stem in zijn hart klinken en dat hij naar u mag uitgaan om u te volgen als een schaap van de kudde die veilig is. Heer, zo leggen we elkaar voor u neer. Hoor onze beden. Mogen wij bidden voor de wereld om ons heen. Wat is er veel gaande. Wat een geweld. Wij bidden u, brengt u de kanonnen tot zwijgen. En wilt u een einde maken aan alle geweld. Geeft u vrede. Wees met alle die gebukt gaan. Onder zoveel chaos en verwarring. Onzekerheid, leven, die mensen hebben vermist, verloren, er zijn al zoveel doden gevallen, Heere. Ontfermt u zich over Oekraïne, over Rusland. Bidden ook voor hen die grote verantwoordelijkheden dragen. Wereldleiders, geef hem wijsheid. Geef hem terugkeer naar u, grote God. Wilt u hen leiden door uw Heilige Geest? En zou u zo rust en orde willen geven? Mogen wij zo bidden ook voor onze eigen overheid? Wilt u hen voorgaan met het licht van uw Heilige Geest? En dat wij zelf een stil en gerust leven mogen leiden. Rondom uw woord. Geef, Heer, dat we samen als gemeente hier mogen komen. Zondag op zondag. Het is zo'n grote zegen dat u dat geeft. Dat de corona meer naar de achtergrond gaat. En dat we samen kunnen komen. Is toch ook een getuigenis naar de wereld toe. Juist ook in de onderlinge bijeenkomsten. Juist als wij ons door uw woord laten onderwijzen. Wie wij zijn, maar ook wie u nu bent voor mensen als wij. Mogen wij van de genade leven. En dat we de genade die we zelf ontvangen dan ook aan anderen mogen uitdelen. Als wij zelf gescholden worden. Dat we niet zullen terugschelden. Als we zelf onrecht lijden. Dat we het mensen niet betaald zullen zetten. Maar dat we in liefde en geduld met elkaar mogen omgaan. Ook in de gemeente. We bidden dat, Heer. Verbind ons aan u. En verbind ons ook aan elkaar. Geef dat we het goede voor elkaar mogen zoeken. En geef ook dat we een goed gerucht over elkaar mogen verspreiden. Dat we elkaars goede naam niet zullen beschadigen, maar zullen bevorderen. Heer, zo leggen we elkaar aan u de levende God voor. Wees met ons, wees ook met de mannenbroeders van de kerkenraad. Geef hen uw geest en leid hen. En zo dragen wij deze wereld in nood en de kerk aan u op. Koning der Joden, want dat is wie u bent, Heer Jezus Christus. Zegen ons ook in het vervolg van deze dag. Mogen wij de rustdag wijden. En dat met psalmen tot eer van uw grote naam. U bent het waard, Heer Jezus. U bent zo goed, zo vol van genade en zo vol van barmhartigheid. Ontfermt u zich over een ieder van ons. Tot eer van uw naam. Amen. Gemeente, laten wij tot slot met elkaar zingen uit Psalm 31 en daarvan vers 14 en 16. 14 en 16 van Psalm 31. Gaat heen in vrede, gemeente, om ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap met de Heilige Geest zij met u allen. Amen.